De schriften gaan vanmiddag open op drie plaatsen. Allereerst in het Oude Testament en vervolgens twee keer in het Nieuwe Testament. Prediker 3 vers 16 tot met hoofdstuk 4 vers 6. En daarna Lucas 10 vers 38 tot en met 42 en Lucas 12 vers 13 tot en met 21.
Verder heb ik ook gezien onder de zon de plaatsen der gerechts, al daar waar goddeloosheid. En de plaatsen der gerechtigheid, al daar was goddeloosheid. Ik zeide in mijn hart, God zal de rechtvaardigen en de goddelozen oordelen. Maar al daar is de tijd voor alle voornemen en over alle werk. Ik zeide in mijn hart, van de gelegenheid der mensenkinderen, dat God hen zal verklaren en dat zij zullen zien. En dat zij als de beesten zijn aan zichzelf. Want wat de kinderen de mensen wedervaart, dat wedervaart ook de beesten. En enige lij wedervaart hun beiden, gelijk die sterft, o zo sterft deze. En ze allen hebben enige lij adem, en de uitnemende tijd de mensen boven de beesten is geen, want allen zijn zij ijdelheid. Ze gaan allen naar één plaats, ze zijn allen uit de stof, en ze keren allen weder tot de stof. U merkt dat de adem van de kinderen de mensen opvaart naar boven en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde. Die ze hebben gezien dat er niets beters is dan dat een mens zich verblijde van zijn werken. Want dat is zijn deel. Maar wie zou hem daarin brengen dat hij ziet er geen dat na hem geschieden zou? Daarna wende ik mij en zag aan al de onderdrukkingen die onder de zon geschieten. En zie, er waren de tranen der verdrukten en degene die geen troost hadden. En aan de zijde hun verdrukkers was macht. Zij daarentegen hadden geen vertrooster. Die prees ik de doden, die al reden gestorven waren boven de levenden, die tot nog toe levend zijn. Ja, het is beter dat die beiden, die nog niet geweest is, die niet gezien heeft het boze werk dat onder de zon geschiet. Verder zag ik al de arbeid en alle geschiktheid des werks, dat het de mens snijdt van zijn naaste aanbrengt. Dat is ook ijdelheid en kwelling der geestes. De zot vouwt zijn handen tezamen en eet zijn eigen vlees. Een aanval met rust is beter dan de vuisten vol met arbeid en kwelling des geestes. Lezen we verder vanuit Lucas 10, vers 38. En het geschiedde als zij reisden dat hij kwam in een vlek en een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Doch Maria was zeer bezig met veel dienen. En daarbij komende zeide zij, Here, trek gij u het niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen. Zeg dan haar dat zij mij helpen. En Jezus antwoordde en zeide tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en onrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig, doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden. Lezen we verder uit Lucas 12, vers 13. En een uit de skare zeide tot hem, Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Maar hij zeide tot hem, Mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over uw lieden gesteld? En hij zeide tot hem, Zie toe en wacht u van de gierigheid, want het is niet in overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zeide tot hem, Een gelijkenis en sprak, eens rijk een mens had land wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf en zeggende, Wat zou ik doen? Wat heb ik niet waarin ik mijn vruchten zou verzamelen? En hij zeide, Dit zou ik doen. Ik zou mijn schuren afbreken en grotere bouwen en zou al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zou tot mijn ziel zeggen, Ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink. Zijt vrolijk. Maar God zeide tot hem, Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afwijzen. En degene gij hebt, voor wie zou er zijn? O, zo is het met dien die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God.
De tekst voor de verkondiging vindt u in het eerste gedeelte wat gelezen is, Prediker 4, en daarvan het zesde vers. Prediker 4, het zesde vers: een hand vol met rust is beter dan beide vuisten vol met arbeid en kwelling des geestes. Gemeente, wij balanceren wat af in het leven. Misschien bent u er ook wel eens een. Een gezond voedingspatroon. Dus bij al het ongezonde wat je binnenkrijgt, het vette, het zoete, daar zet u wat tegenover. Want, zegt u dan tegen uzelf, en u houdt het uw kinderen voor, of uw vrouw, of uw man, het moet wel in balans blijven. Ik denk aan onze jongeren. Sport is in, het lichaam is in deze tijd belangrijker dan ooit geworden. Waarom die sportschool? Ja, zeg je tegen jezelf, het moet wel in balans blijven. Zitten en actief zijn. Het lichaam moet wel goed onderhouden worden. U hebt een drukke baan, hè? U maakt overuren. En ja, dat levert thuis wel eens frictie op. Vindt uw vrouw niet leuk? En de kinderen ook niet? En dat zeggen ze wel eens tegen u. En dan denkt u, ja, het is ook niet in balans. Te veel aan het werk, te weinig thuis. Balanceren. Nou, gemeente, hier in de kerk vanmiddag gaat het ook over een balans. Het is de balans die de prediker van het Oude Testament, en we zullen horen ook de prediker van het Nieuwe Testament, de Heer Jezus, ons aanreikt. En ik kijk even naar de kinderen. De tekst van vanmiddag, die zou je met twee beelden kunnen samenvatten, als je nou veel van de preek vergeet. Deze beelden vergeet je niet meer, denk ik. Het is het beeld van de hand die open is. Zie je het? De hand die open is. Beter een hand vol rust dan beide vuisten vol arbeid en kwelling des geestes. En u ziet de kramp in mijn vuisten. Dat is het beeld van de prediker. Krampachtige, gebalde vuisten waar niets meer bij in kan. Of een open hand. Ja, dat is niet in balans, hè, die twee. Nou, daar gaat het over. Want hoe komt het nou wel in balans? Leven in balans. Dat is het thema. We staan stil bij twee gedachten. Allereerst, ons leven gaat voorbij. En in de tweede plaats, onze ziel is kostbaar. Ons leven gaat voorbij, onze ziel is kostbaar. Allereerst, ons leven gaat voorbij. Gemeente, de prediker van het Oude Testament is een wijze, op leeftijd gekomen man, die beschouwend in het leven staat. Hij heeft van alles onderzocht. Het terrein van de wijsheid, het terrein van de rijkdom, het terrein van het geluk. En steeds weer komt hij tot de conclusie, op de keper beschouwd, is het ijdelheid, is het lucht, is het zinloos. Houdt het geen stand, biedt het geen dragende grond voor het leven. De prediker observeert. En hij komt in dit boek tot vergaande conclusies. De tekst van vanmiddag is er ook zo even. Eigenlijk ook al een hele dwarse conclusie. Vindt u niet? Beter een hand vol rust dan beide vuisten vol arbeid en kwelling des geestes. Ik moet eerst even de vraag beantwoorden of de prediker tegen werken is. Nee, dat is hij niet. De Bijbel is ook niet tegen werken. We leggen de tekst verkeerd uit als we concluderen dat de prediker is voor luiheid. Dat de Bijbel luiheid promoot. Integendeel, in Prediker 2 vers 24 lezen we dat het werken ook een gave is, een gift van de Heere. Er is niets mis mee als je een baan hebt. Integendeel, het is goed. En wees er dankbaar voor als je werk hebt. Want er zijn er misschien ook onder ons die geen werk hebben of geen werk meer hebben, die afgekeurd zijn. Die in een burn-out terecht zijn gekomen. En die niet meer kunnen functioneren. Hoe pijnlijk is dat? En ja, kinderen, ik ga het toch zeggen, het is nog vakantie, begreep ik, nog 2 weken hier op Urk. Maar die school, hè, waar je naartoe gaat, misschien wil je het helemaal niet horen vanmiddag, maar het is toch goed. Het is toch goed dat je je inzet en inspant om straks een plek in de maatschappij te ontvangen. Waarom? Zo heeft de Heer het bedoeld. Je heeft ons niet gemaakt om te luieren. Ik lees in Genesis 1, vers 26 tot en met 28, dat de Heere de mens de opdracht geeft om de aarde te bebouwen en te bewerken. Nou, dat kan ook alleen maar met scholing en onderwijs. Dus nee, het werk is goed. Dat is het probleem niet. Toch raakt de prediker wel een ander probleem aan. Wat heeft hij gezien in zijn tijd? Hij ziet mensen hard werken. Ze liggen krom. Ze slaven en draven. Psalm 127. Gezwoegd en gezweet. O arbeidslien, om het huis voltooid te zien. Om de stad te bouwen. Dat was het leven toen. En ja, het is nu niet anders natuurlijk. Maar wat is er gekomen in deze wereld? Doornen en distels vanwege de zonde. Die zweetdruppels, hè, die over uw voorhoofd lopen als u handmatig arbeidsintensief verricht, waar komen die vandaan? Die komen van Genesis 3, van de zondeval. In het zweet van je aanschijn zul je je brood verdienen, man. Nou, dat is bij sommigen heel letterlijk. En als u geen arbeidsintensief beroep hebt, maar u zit achter uw bureau, u doet veel computerwerk. Hebt u dat nooit? Die innerlijke blokkade, de frons op uw voorhoofd, het hoge stressgevoel in je lijf, bij al die e-mails en opdrachten die binnenkomen. Wie herkent het niet? Of je nou werkt met je handen, of vooral met je hoofd. Prediker signaleert heel scherp, werken is gelijk aan zwoegen. Zo staat het in de prediker, hè? Arbeid en kwelling des geestes, of in der ziene zwoegen en najagen van wind. Dat is werk geworden na de zondeval. En nu is er nog iets. Wat signaleert de prediker nog meer in zijn tijd? Dan moet u even kijken in vers 4. Verder zag ik al de arbeid en al de geschiktheid des werks, dat het de mens nijd van zijn naaste aanbrengt. Met andere woorden, werken is niet alleen maar werken om brood op de plank te krijgen, maar werken, daar zit ook iets in van afgunst. Dat is zomaar verbonden met je identiteit. Zou dat kunnen kloppen? Dat onderlinge afgunst ontstaat daar waar mensen werken, waar mensen samenwerken. Ja, je ziet het in het grote wereld gebeuren. Denkt u aan de opkomst van die grootmacht China, met alle technologische ontwikkelingen. Dat is een bedreiging voor Europa. Nou, dat zorgt voor dynamiek, voor concurrentie, voor afgunst. Je ziet het op een iets lager niveau als het gaat om steden in Nederland die elkaar aftroeven. Als het gaat om werkgelegenheid, om veiligheid, om groen in de stad, ik noem maar iets. Je ziet het bij bedrijven, misschien ook wel op Urk hier. Concurrentie. En als één bedrijf een product scherp in de markt zet, ja, dan kan een ander bedrijf zomaar omvallen. Dat is de dynamiek in het bedrijfsleven. Verder zag ik dat het werk afgunst veroorzaakt. En nu even heel persoonlijk. Herken je dat ook bij jezelf? Waar doe je het voor, je werk? Broeders, ook in de kerk, hè? Waar doen we het voor? Hoe dienen wij in het ambt? Of zit er ook iets van afgunst bij ons werk? Vanwaar die extra studie? Vanwaar het promotietraject? Wat zit erachter? Prediker kijkt, signaleert en ziet bij al die bedrijvigheid en bij al die rusteloosheid een zondig patroon, afgunst in het spel. Waarom wil je zo hard werken? Waarom die overuren? Om die bonus binnen te halen? Om je baas te laten zien dat hij beter jou kan houden dan die collega van je? En zo gaan we door en door en we maken uren en uren en het leven wordt een uitputtingsslag. Prediker legt een pijnpunt bloot in ons leven. En u zegt misschien, ja, moet het nou in de kerk daarover gaan? Ja, dan moet het in de kerk ook over gaan, ja. Ik zou het er niet over hebben als prediker het niet aanreikt. Wij ademen ook als wij naar de kerk gaan, in de maatschappij die prestatiedrang in ons willen bewijzen, ons willen ontplooien, gezien willen worden, goed leven willen leiden. En voor je het weet zijn die vuisten in een kramp terechtgekomen. Je zit in een wedloop. Waarom komt het dat zoveel mensen burn-out raken vandaag? Waar komt dat door? Ja, de afrekencultuur is hard. En de combinatie van werk en gezin is zwaar, hè? Maar soms zit het ook intern. Je moet meer. Het kan meer. Oh, die verwachtingen van anderen waar we aan moeten voldoen. En onze kinderen krijgen het mee. Op school. Als je maar goede cijfers haalt. Oh ja, gaat het daarom? Is dat het doel? Ik weet nog in mijn tijd dat leraren, als de proefwerken waren nagekeken, de uitslag oplazen. Ze begonnen bovenaan bij de 10 en zo naar beneden toe. En je voelde je naar als je bij de 6 nog niet genoemd was. En onbewust werd de competitiedrang bevorderd. Je hebt gefaald. Waar wil de prediker naartoe? Gemeente, dat wat in ons zit, wat in onze maatschappij zit, wat op school gepromoot wordt, wat in een bedrijf versterkt wordt, wat je misschien je kinderen wel meegeeft, dat heeft ook een achterkant. Wat is de achterkant? Nou, een paar dingen daarover. De achterkant van die geweldige promotie en de achterkant van dat geslaagde leven en de stappen die je zet, hoger en hoger. De achterkant is de stress, Relaties die op het spel komen te staan. Vriendschappen die niet meer lopen. Het leven wordt een kramp. Je wordt van binnen opgegeten. Je moet toch woekeren met je talenten, zegt iemand. Ik dank de Heer ervoor dat ik de gaven gekregen heb om die in te zetten in de maatschappij. Wat doet u moeilijk? Nee, daar gaat het niet over. Het gaat vanmiddag niet over talenten en gaven die je mag inzetten. Prediker bedoelt iets anders. Het kan je beheersen. Zo beheersen dat je niet beseft dat je leven aan het voorbijgaan is. Psalm 39. Weet je het nog? Je leven is een schaduw, een damp. Je bent aan het woelen en aan het woekeren. En je haalt van alles naar je toe. En je bouwt een huis. En je krijgt een auto en een nog mooiere auto en een tweede auto. Je kunt 3, 4 keer op vakantie. En dan? Ben je er dan? Het is beter 1 hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind. Want ons leven gaat voorbij. Dat is wat Prediker duidelijk maakt. Dat komt steeds weer aan bod in zijn boek. Ons leven wordt geplaatst in het licht van de eeuwigheid. Ook ons werken. Ook ons studeren. Ook ons zwoegen. Dat kan op allerlei manieren. Misschien ben je niet zo van het werken, maar is je lijf belangrijk. Je topt jezelf af op de sportschool. Je traint 4, 5 keer per week voor de sport waar je helemaal voor gaat. Of misschien is dat niet je leven, maar is je leven digitaal. De sociale media, die beheersen je. Dat is wat telt. Je leeft voor de waardering die online aan je gegeven wordt. Beide vuisten. Vol zwoegen. Maar ons leven gaat voorbij. Voor je het weet, lijk je zomaar op die man die de Heer Jezus schetste in die gelijkenis. De rijke dwaas. En ik heb altijd gedacht, nou die rijke dwaas, dat ben ik niet. Ik ben geen rijke dominee, geen miljonair. De rijke dwaas, dat zijn de mensen op de Zuidas. Dat zijn de topondernemers. Dat is niet waar. De Heer Jezus heeft geen kritiek op rijkdom. In de gelijkenis hoor ik hem niet zeggen dat het probleem van de man is dat hij bezig is om zijn bedrijf op te bouwen. De Heer Jezus veroordeelt zelfs het succes niet. De Heer Jezus veroordeelt niet dat hij winst maakt. Maar hij legt de vinger bij 1 ding. Voor wie zal het zijn? Besef je dat je leven voorbij gaat? Nou, dat heeft die man nogal beseft waarschijnlijk in de gelijkenis, want natuurlijk, dat weet ieder mens, er komt een keer een eind aan. Maar deze man beseft niet dat dat vandaag zo kan zijn. De man gaat maar door. Hij heeft beide vuisten vol arbeid. En waar is de handvol rust? Die is niet in het leven van de rijke dwaas te vinden. Wat is een handvol rust dan in dit verband? Nou, dat is dat er in je leven, en nu komt het dichtbij, en die vraag moet u zelf maar beantwoorden vanavond, vanmiddag. Is er in je leven ruimte om voor Gods aangezicht deze dingen te delen? Welke dingen? Mijn ziel, besef je dat je leven morgen voorbij kan zijn? Is er ruimte in je leven om straks te zingen, Psalm 139 vers 1, doorgrond mij en zie of er een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg? Dat is die hand voor rust. Dat is beter dan altijd maar aanstaan. En altijd maar doorgaan. Je ziel verdort. Gemeente, wij leven in stad verderf. Zo tekent John Bunyan ons leven in de Christenrij. Stad verderf. En in stad verderf wordt alles verwoest. Uiteindelijk. Het blinkt even en dan verzinkt het. Het gaat voorbij. Ik herinner mij als kind dat ik de krant las. En dat ik de overlijdensadvertenties naging. En ik was gefascineerd door de getallen die genoemd werden in de overlijdensadvertenties. ...76... ...90... ...18... En je denkt als een kind, je bent gezind als een kind. Maar het kwam binnen. Allemaal verschillende getallen. Mensen gaan allemaal dezelfde weg. De weg van het sterven. Maar de een dan en de ander dan. En dan die namen eronder. Een lege plaats. Een advertentie van een bedrijf. Onze werknemer, gewaardeerd. Overleden. En uw taak wordt overgenomen door een ander. Zo gaat dat. Beide handen vol zwoegen. Als dat je leven is. Het is najagen van wind. Gemeente, God is de grote boekhouder en hij weegt ons leven. En er staat onder ons leven straks een dikke streep. En dan komen er zwarte getallen of rode getallen. Staat het leven in de min of het leven in de plus? Als je als de rijke dwaas gezwoegd en gezweet hebt. Grotere schuren gebouwd. Een leven geleid. Met inzet. Maar niet beseft, dwaas. Je ziel kan worden opgeëist nog deze nacht, dan is het verloren. Ons leven is alleen veilig bij God, gemeente. Zo eindigt de prediker ook. In hoofdstuk 12. Gedenk aan je schepper. In de dagen van je jeugd. Vrees God en houd zijn geboden. Dat betaamt alle mensen. En schuif het niet voor je uit. Misschien ben je nog maar net in het werkzame leven begonnen. En ligt er nog een toekomst voor je open. Je droom is om een bepaalde positie eens in te nemen. Ja, dan is deze tekst heel ongemakkelijk. Dan schuurt het vanmiddag. Maar laat dat gebeuren. Mag de Geest, mag de Heilige Geest vanmiddag u en mij confronteren. Met een pijnpunt in mijn bestaan. Namelijk dat de zonde maar één ding wil. Zwoegen, werken, presteren, gezien willen worden binnen de kerk, buiten de kerk. En dat de prediker aan de andere kant van de boot gaat hangen en zegt, ja, maar wacht even. Als dat het is, ons leven gaat voorbij. In het licht van de eeuwigheid stelt het niets voor. Je neemt niets mee. Mag ik vragen, gemeente, en ik vraag het ook mezelf. Waar is die hand vol rust in je leven? Waar is de open hand? Naar God uitgestrekt. Heeft de Heer hem gezien, jongens? Ziet de Heer hem iedere dag de open hand? Of is het enige wat hij ziet, de gebalde vuisten, om weer een dag te overleven? Om de deadline te halen? Ja, maar je zit in een systeem, zegt iemand. Zo druk. En toch kan het anders. Je kunt druk zijn en toch leven met een geopende hand. Weet u hoe dat kan en waarom dat kan? Omdat er één ons bestaan is binnengekomen. Zijn leven was ook zwoegen. Maar geen ijdel zwoegen. Zijn zwoegen leverde wat op. U weet wie ik bedoel toch? De Zoon van God. De Heer Jezus Christus van wie wij lezen in Jesaja 53. Dat de moeitevolle arbeid van zijn ziel gezegend werd. Hij zal zaad zien. Hij is gekomen tussen de doornen en de distels. Ze hebben hem bezeerd. Ja. Hij is er dan onderdoor gegaan. Hij werd uitgeput. Hij bezweek onder de toorn van God tegen de zonde. Ook tegen die zonde. Dat mijn leven werken is. Slaven. Draven. Gezien worden. Complimenten ontvangen. Lof oogsten. Christus. Is ervoor gestorven. Om te kunnen zeggen. Tegen mensen die vastlopen. Misschien zit er hier wel iemand die vastgelopen is in dat malende leven. Van altijd maar doorgaan. Je leven heeft een knak gekregen. Het woord werk kun je niet meer horen. Pijnlijke preek vanmiddag. Je hebt jezelf kapot gewerkt. Dan zegt Christus tegen u, kom tot mij, die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Gelooft u dat? Dat er één is die weet van mijn leven. Ook van de jacht van mijn bestaan. En dat hij deze middag, op deze rustdag, in het huis van de Heere, zijn stem laat horen. En zegt, kom, ga nou niet morgen weer in dezelfde gang verder. Ja, maar ik kan toch niet thuis blijven? Nee, maar dat is ook niet de boodschap. U mag werken. U mag ook hard werken. U mag u inzetten. Beter een handvol rust dan beide vuisten vol arbeid en kwelling des geestes. Er komt nog iets bij, gemeente. Niet alleen ons leven gaat voorbij, maar er zit nog iets in deze woorden. Onze ziel is kostbaar. En onze ziel, dat is onze identiteit, onze binnenkant. Wij zijn meer dan ons brein, wij zijn meer dan ons lichaam. Wij hebben een ziel. En die ziel wordt behouden of gaat verloren. Eén van twee. Ons leven bloeit op tot in eeuwigheid. Of het zal verdorren tot in eeuwigheid. Het zal verloren gaan. En het is de Heer Jezus die op kruispunten in het leven, ook vanmiddag, dat onder spanning zet. Nog één keer dat beeld van die open hand. En die twee gebalde vuisten. Ons is voorgelezen Maria en Martha. De geschiedenis die we allemaal kennen. En wat treffend als je die geschiedenis naast deze woorden uit Prediker 4 legt. Wat is Martha? Ja, Martha, dat is de man, dat is de vrouw van het dienen. Van het druk zijn. Zo staat het ook in de schrift. Zij was bezig, druk, met veel dienen. Allemaal goede dingen, hè? Er is niets verkeerds bij. Alles gedaan uit liefde tot de heiland. Ze zwoegt en ze zweet. Zo tekent de schrift ons Martha. En dan tegenover Maria. Die alleen maar zit te zitten. voor ons gevoel. En Martha irriteert zich mateloos aan die houding. Ziet u dan niet, Heer Jezus, dat mijn zuster niets doet en dat zij mij niet helpt? Laat ze mij ook helpen. Gemeente, wat heeft u voorkeur, Maria of Martha? Het gewenste antwoord is natuurlijk Maria, dat weten we allemaal. Het gewenste antwoord is dat Maria het goede deel heeft uitgekozen, maar Martha zit meer in ons. Toch? Altijd bezig. En Maria's levenshouding is prima op zondag, maar door de week, wat bereiken we met een leven als Maria? We hebben mensen nodig die hard werken, hand uit de mouwen, in de kerk en daarbuiten. Wat zegt hier Jezus? Martha, Martha. En als de Heer Jezus dat zegt, als hij twee keer iemands naam noemt, dan zit daar intense emotie in. Martha, Martha, je maakt je onrustig over vele dingen. Eén ding is nodig. En Maria heeft het goede deel uitgekozen. Eén ding is nodig. Veel dingen zijn goed. Eén ding is nodig. De drukte van Martha is op zichzelf beschouwd niet verkeerd, want ze doet het voor de meesten, maar het is niet het beste. Het is beter een handvol rust dan beide vuisten vol met arbeid. En toch zitten we zo in elkaar, hè? Oh, die hectiek. Kijk op je vakantieadres in Oostenrijk, dan is zo'n tekst prachtig. Dan zeg je, ja, het is waar. Beter een handvol rust. En je kijkt elkaar aan en zegt, nou spreek elkaar weer eens. Als de vakantie voorbij is, dan zie je hoe ingewikkeld het is. Ga het zo tegen jezelf in. Beter een handvol rust. Helemaal niet. Net andersom. En God krijgt de hoekjes en de randen van de dag. En de rest is ons terrein. Beter een hand vol rust. Gemeente, mag de dwarse stem van de prediker vanmiddag ons leven binnenkomen. Want dit is een stem die onze ziel het volle pond geeft. En God heeft je ziel zo lief. Hij is de liefhebber van zielen van mensen. Dat staat in de schrift. De Heer Jezus is gekomen om de zielen van mensen te behouden. Mag hij die zielzorg verlenen in je leven, zodat je niet verloren gaat? Je succesvolle leven, je glansrijke carrière niet eindigt in de eeuwige nacht. Mag God binnenkomen vanmiddag met deze woorden? Mag God orde op zaken stellen? Door deze woorden ongemakkelijke waarheid, jazeker, op je hart te binden. Het is beter een handvol rust dan beide vuisten vol arbeid en kwelling des geestes. Het is toch waar? Bent u ook iemand van Psalm 27? Dan onderstreep je dit. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. Christen, herkent zich in die taal. Vergaloppeert zich menigmaal en beklaagt zich dat het leven inderdaad zo vaak lijkt op de hoeken en de gaten krijgt de Heer en de rest, dat is van mij. En toch is er wat veranderd in je leven. Dat is dankzij de Heilige Geest die je gevoelig heeft gemaakt voor het feit dat je een ziel hebt die verlost moet worden van de dood en van het zondige en van het inwendige verderf. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen, die komt, die gekomen is om de zielen van mensen te behouden, ja, dan onderschrijf je vanmiddag de waarheid van de prediker. Het is waar. Jonge mensen, God ziet het hart aan. Dat telt voor hem. En niet de buitenkant. Niet je resultaten. Hoe moet het dan, zegt iemand. Maak het nou eens concreet, dominee. Wat is nou die handvol rust morgen dan? Want jij komt morgen wel weer op, 6:00. Lange dag. Nou, de schrift zegt, doe uw werk getrouw, voed u met trouw. Maar de schrift zegt ook nog meer. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. Hoe doe je dat concreet? Iedere dag is er tijd die braak ligt. Mag ik dat beeld gebruiken? Tijd die braak ligt. Het is misschien niet het beste beeld op Urk, akkers, maar ik gebruik het toch. God leerde zijn volk Israël dat de akkers om de zoveel tijd braak moesten liggen. Waarom? Anders trad vermoeidheid op van de akker. Dan gaf de akker niet meer de gewenste vrucht. Eens in de zoveel tijd lag het land braak, werd er niets aan gedaan. Zo heeft ons leven, onze ziel, braakliggende tijd nodig. De catechisme zegt dat is de zondag, de rustdag, want zondag 38, dan kan de Heilige Geest in ons werken, maar het mag iedere dag zo zijn. Braak liggen de tijd. Noem het stille tijd, jonge mensen. Noem het zoals je het noemen wilt. Maar is het die tijd? En ouders, geven we dit onze kinderen mee en geven we zelf het voorbeeld? Of is het beeld wat mijn kind op zijn netvlies heeft, het beeld van de vader met een mobiel in de hand? Of betrappen ze je wel eens? Met een Bijbel in je hand. Met gevouwen handen. Ik ga niet vroom doen. Maar ga het eens na. Als ouders. Je kunt wel waarschuwen tegen de sociale media. Maar als je zelf het voorbeeld niet geeft, als je zelf niet praktiseert wat Prediker 4 vers 6 meegeeft, beter een handvol rust dan beide vuisten vol zwoegen. Beide vuisten vol zwoegen. Al swipend over je schermpje. Wat is dan het voorbeeld? Het geheim van een gezegend christelijk leven is dat er tijd is voor de Heere. Heilige tijd. Tijd van afzondering. Psalm 25 noemt het de verborgen omgang met de Heere. De hand vol rust die gevuld wordt met de woorden van het leven. Dan ga je anders je dag in, echt waar. Ga je anders je dag in. Al die problemen overdag en die to-do-lijsten. En die afspraken. Je gaat anders met de media om. Je zult ontdekken dat schermen nog steeds afleiding geven. Maar niet de voldoening die je vond toen je het aangezicht van de Heere zocht. 'S Morgens. Begrijpt u? Het is geen nieuwe wet. Maar het is wat de Heere zelf zegt tegen ons in zijn woord. Wat David in Psalm 27 als volgt verwoordt. U zegt, zoek mijn aangezicht. En dan antwoordt David. En dan antwoordt u en jij. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Want beter een hand vol rust dan beide vuisten vol zwoegen en kwelling des geestes. Ben je er niet van overtuigd? Dan is dit de weg om het te leren. Wat? Bidden, Heere, leer mij het. Dat dit waar is. Laat mij het zien. Beter een hand vol rust. Want niets is er op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. U kent mij. En u doorgrondt mij. Voor u mag ik mezelf binnenste buiten keren. En voor uw aangezicht bid ik, Heere, leer mij de weg ter zaligheid betreden. In het dagelijkse leven moet je werken om verder te komen. Maar God leert zijn volk. Hij geeft het zijn beminde als in de slaap. Zalig te rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dan heb je een drukke baan. Maar dan weet je, als dat wegvalt, als je dat moet loslaten, is er één grond die het houdt. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Beter een handvol rust beide vuisten vol zwoegen en kwelling des geestes. Amen.